Bij ons zit Peter Veldmans alweer. Want we hebben jou midden april, denk ik, nog gesproken. En sindsdien is er onwaarschijnlijk veel veranderd, lijkt het. Of veel in beweging gekomen. We gaan het sowieso hebben over werkbaar werk. Maar eerst en vooral, uit begrotingsonderhandelingen zijn nog wel meer aanpassingen gekomen en maatregelen van de regering gekomen. Welke zijn ze wel enkele die bij jou in het oog springen?
Wel, de regering is, heeft van de begrotingscontrole, die overigens desastreus was, gebruik gemaakt om opnieuw in het offensief te gaan tegen de werkende bevolking. Zo simpel is het eigenlijk. En dat is over de gehele lijn, dus zowel voor wat de privésector betreft, als dat is dan heel dat dossier rond werkbaar en wendbaar werk. Ja. Maar ook wat de openbare sector betreft, waar men nu eigenlijk de aanval geopend heeft op de pensioenen van de ambtenaren. En ja, dat maakt mensen zenuwachtig.
Ik weet nog dat we het de vorige keer hadden over hoe gefragmenteerd men te werk ging. Dus dat men het allemaal zo spreidt, maar zoals ze zegt, deze keer heeft men echt de aanval geopend op iedereen.
Ja, inderdaad. En het ongenoegen is dan ook groot op de werkvloeren, zowel in de privésector als in de openbare sector. Maar het probleem is natuurlijk, zijn momenteel ook de campagnes bezig voor de sociale verkiezingen. En de twee grote vakcentrales, de Christelijke en Socialistische Vakbond, die hebben afgesproken van hun campagne te voeren en dus niks samen te organiseren. Hetgeen een beetje betreurenswaardig is, maar ja, dat is hoe de leidingen dat nu eenmaal met elkaar geregeld hebben.
Is dat dan ook een van de redenen waarom dat men het moment nu kiest?
Ja, waarschijnlijk. De regering zal waarschijnlijk de inschatting gemaakt hebben dat de vakbonden nu toch niet in gemeenschappelijk front zullen optrekken. En dus denken zij wellicht dat het moment voor hen gekomen is om in het offensief te gaan. Nu, ze doen niks dat niet verwacht was, want alle maatregelen die nu aangekondigd worden, die staan eigenlijk al in het regeerakkoord. Dus eigenlijk wisten we dat vroeg of laat wel ging komen.
Ja, zoals bijvoorbeeld het afschaffen bijna van de 38-urenweek, waar men dan wel van zegt van ja, bekijk het eerder als een soort van opbouw van recup, zou ik maar zeggen. Hè.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Waar men eigenlijk vanaf wil, dat is de eigenlijke doelstelling van de regering, is van te komen tot loopbanen die niet meer gebaseerd zijn op een anciëniteitsprincipe. Dus normaal gesproken, als je ergens in dienst komt, zult je als nieuweling minder verdienen dan iemand die al 20 of 30 jaar aan de slag is in hetzelfde bedrijf. En daar wil men eigenlijk komaf mee maken en deze maatregelen van meneer Peters, of de ontwerpmaatregelen van meneer Peters, ze zijn een eerste stap in die richting. Dus het flexibiliseren van de arbeid op allerlei manieren. Maar eigenlijk moet dat de grond rijp maken om dan over te kunnen stappen op een loopbaan die goedkoper is voor het patronaat. Daar gaat het eigenlijk over.
Ja, flexibilisering, men noemt het liever werkbaar werk. Dat is een buzzword van het type synergie of chocolade-extract. Niemand weet echt wat ermee bedoeld wordt. Maar hoe interpreteer jij dat en hoe interpreteert de regering dat? Is dat twee keer hetzelfde werkbaar werk?
Ja, kijk, de fond van de zaak is dat men vindt dat de productiviteit van de arbeid stagneert en dus in de ogen van degenen die daar winst uit willen slagen te laag is. En productiviteit moet dus omhoog en je kunt dat doen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de mensen harder te doen werken. Bijvoorbeeld door ze langer te laten werken, dus minder snel op pensioen te laten gaan. En vooral ook door ze inzetbaar te maken wanneer de patroon dat het meest nuttig acht. En dus op de lagere intensiteit periodes, bijvoorbeeld in de zomer, dan is er minder afzet, want de mensen zijn in vakantie enzovoort. En dus vandaan wat minder beroep te doen op arbeidskrachten. Maar daarvoor moet je natuurlijk inbreken in collectieve arbeidsovereenkomsten. En dat is eigenlijk de bedoeling van de regering. Dus uiteindelijk de productiviteit met een hele rits maatregelen proberen te verhogen. Nu, er zijn nog manieren om dat te doen. En je zou ook kunnen investeren in menselijke arbeidsprocessen, bijvoorbeeld door te automatiseren en en passant de arbeidsduur te verminderen, waardoor iedereen aan het werk blijft en toch productiever is. Maar dat is niet de weg die de regering gekozen heeft.
Is het ook niet inbreken in sociale voordelen van de mensen? Want je hebt bijvoorbeeld in de industrie, zoals de chocoladefabrieken bijvoorbeeld, die hebben piek- en dalperiodes, maar die betalen hun werknemers wel meer tijdens de piekperiodes. Als men het gewoon gelijk trekt, dan moet men evenveel betalen.
Ja, inderdaad. Dat zijn van die pogingen die zeker en vast gaan volgen, eens dat deze maatregelen kracht van de wet hebben, zal ik zeggen. En dat is nu nog niet het geval. Het zijn ontwerpen, voorstellen, en die moeten dan nog overlegd worden. Maar dat overleg is een beetje een lachertje, want als het overleg niet oplevert wat de regering wil, dan gaat de regering toch beslissen wat ze van plan is te beslissen. Dus,
ja, en een andere schone, die daar was eigenlijk een even goed voorbeeld is, is een tweet van de minister van is je kind ziek? Zie dan of er nog mensen zijn die verlofdagen hebben staan en probeert die dan zo in te ruilen. Een heel schone toehandel misschien.
Ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk. Ja. Mensen hebben recht op vakantie, omdat dat een verworven recht is. Dat is afgedwongen, overigens door grote algemene staking in de jaren 30. Ja. Het slaat gewoon nergens op dat persoon X een dag verlof van zichzelf zou cadeau doen aan een collega, zomaar. Dat slaat gewoon nergens op.
Is het inbreken van de 8-urenweek niet in de 8-urenweek, in de 38-urenweek, excuseer, is dat niet heel symbolisch in deze periode ook? Want we zitten in de aanloop naar 1 mei, de dag waarop dat destijds in 1890 werd gevochten voor de 8-urendag.
Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad schandalig. Maar de regering heeft het idee dat zij het momentum aan haar kant heeft, dat er toch weinig verzet zal zijn. Bovendien, in de media doet men erg zijn best om de vakbonden in een slecht daglicht te stellen. Met weinig succes eigenlijk, want de vertrouwenscijfers in de vakbonden blijven nog altijd zeer hoog.
Dus, van de week stond er in de krant meer vertrouwen in de vakbonden dan in de politici.
Ja, dat is al jaren zo. Hoor. Ja. De vakbonden staan op de tweede plaats qua vertrouwen, qua instelling waar de bevolking vertrouwen in heeft. Op de eerste plaats staat de politie. Kijk genoeg.
Heel bizar. Waarschijnlijk hebben zij de telling gevoerd. Deze week werd de actiedag ook al aangekondigd. Ik herinner mij nog, de vorige keer dat je hier zat, had je het over een actieweek op het einde van de maand, eind april van de ACOD. Ja. En opeens was er dan de stakingsaanzegging. Althans, zo stond het dan in bepaalde vakbladen.
Ja, maar misschien moet ik daar toch een beetje meer uitleg bijgeven. Het is zo dat het ABVV in het kader natuurlijk van de campagne voor de sociale verkiezingen, dank u. Ah, sorry. Ja, men is hier met koffie in de weer. Maar dus in het kader van de campagne voor de sociale verkiezingen had het ABVV, dus het overkoepelende interprofessionele vakverbond, sowieso bepaalde acties aangekondigd. Dat gaat dan over betogingen eventueel, maar ook over militante concentraties. Dus het bijeenbrengen op een grote meeting in open lucht. Het probleem is dat daar moeilijkheden in het Brusselse gerezen zijn ten gevolge van het dreigingsniveau in zaken de terreurbestrijding. En dus de toestemming voor een betoging is moeilijk te krijgen. Dat wil niet zeggen dat er geen betogingen zullen zijn, maar toch ligt het allemaal nogal gevoelig. En bij gevolg heeft het ABVV beslist van volgende week dinsdag, 19 april als ik het goed heb, een militante concentratie te doen op het Minplein in Brussel, om daar de regeringspolitiek aan de kaak te stellen en om een signaal te geven van en naar de militanten toe. En in het kader van dat actieplan van het ABVV heeft de ACOD, dus de ambtenarenbond, dan beslist om een week van de openbare dienst te organiseren in de aanloop, de week in de aanloop naar 1 mei. En de achterliggende reden, dat had toen eigenlijk niet veel te maken met concrete regeringsbeslissingen, want die waren er toen nog niet. Maar dat ging er eigenlijk meer om de openbare sector eens in het zonnetje te zetten. Omdat in de media daar nogal denigrerend over gedaan wordt, om het zacht uit te drukken. En dus was er een hele week voorzien met allerlei initiatieven. Bijvoorbeeld maandag zouden we, dus dat is een 25 zeker, of
25
april, gingen we informatie verspreiden aan het publiek, aan stations, op markten enzovoort enzovoort. Maar dan is de regering ineens afgekomen, dat was nog voor de begrotingscontrole, met een aantal ingrepen in het statuut van de ambtenaren, de federale ambtenaren. Dus dat gaat louter over die ene groep. Dat gaat toch nog altijd over een 70.000 à 80.000 mensen, dus wel niet onbelangrijk. Waar de regering ook daar de productiviteit omhoog wil drijven, want ze hebben zelf beslist van minder ambtenaren aan te werven. We gaan er veel op pensioen, maar we worden er veel minder aangeworven. En dus, ja, dat weegt op de dienstverlening. Dus nu gaan ze proberen die dienstverlening op peil te houden door de mensen harder te doen werken. En hoe gaan ze dat doen? Desnoods door ze over te plaatsen naar de plaatsen waar men denkt dat ze nuttig en nodig zijn, maar zonder hun instemming. En dat is eigenlijk een nieuwigheid. Vroeger was dat niet zo. Een ambtenaar moest daarmee akkoord gaan. Of er moest een vraag gesteld worden, zijn er vrijwilligers om naar plaats X of Y te gaan. Hè? Maar daar wil de regering allemaal van af. Zij wil zelf kunnen zeggen wie waar wat moet gaan doen. En dus dat was dan gekoppeld aan een verscherping van het tuchtrecht. Een vrij dramatische verstrenging. Nu op zichzelf, als natuurlijk iemand slecht functioneert, fouten maakt, dat die gesanctioneerd wordt, daar hebben wij op zich niks op tegen, dat is ergens logisch. Maar het moet wel ergens proportioneel blijven. En als in dat tuchtrecht dan voorgesteld werd om iemand die bijvoorbeeld een burgerrechterlijke vergrijp gedaan heeft, of in zo'n geval met vluchtmisdrijf of zoiets, weet ik veel, dan wordt hij natuurlijk vervolgd door de burgerlijke rechtbank. Maar dan zou die en passant en tegelijkertijd, dus nog voor de burgerlijke rechtbank zich heeft uitgesproken, zou die ook al een tuchtprocedure aan zijn been kunnen krijgen met als mogelijk gevolg schorsing, afzetting. Afzetting wil dus zeggen ontslag, maar zonder pensioenrechten. Enzovoorts enzoverder. Dus ja, dat vonden we allemaal een beetje te ver gaan. En dus onze vakbond, de socialistische, heeft gezegd dat wij daar niet mee akkoord konden gaan. De twee andere, christelijke en liberale vakbonden, hebben gezegd, ja, wij kunnen er misschien toch mee akkoord gaan, mits dat we daar nog eens over mogen spreken met onze managers. En ja, dus het is er uiteindelijk toch van gekomen. En daarom hebben wij, de socialistische vakbond, bij de federale overheid gezegd dat wij 26 april, in het kader van die week van de openbare sector, bij de federale overheid het werk zullen neerleggen. En ja, wij stonden daar alleen in, maar dan zijn die begrotingsmaatregelen gekomen waarmee de ambtenarenpensioenen geviseerd werden of worden. En dat heeft bij de collega's van de andere vakbonden toch ook voor een zekere zenuwachtigheid gezorgd, zal ik maar zeggen. En dus in verschillende sectoren, bijvoorbeeld bij justitie, het gevangeniswezen, gaat de christelijke vakbond met ons mee het werk neerleggen. En dat zal wellicht op andere sectoren ook nog wel gebeuren.
Ja. Want de tijd, altijd wel een betrouwbare bron zeker, schreef dan bijvoorbeeld dat het ACOD zelf onderling verdeeld was over de te volgen strategie bij die staking, want men spreekt dan over ACOD-AMIO.
Ja, dat is de federale sector.
Is er dan verdeeldheid? Allee, klopt dat dan? Of?
Ja, verdeeldheid. Het is zo dat je bent geen ambtenaar voor de staat in dit land. Je bent een ambtenaar ofwel bij een gemeente, een lokaal bestuur, een provincie, een gewest of een regio, een gemeenschap en de federale overheid. Dus dat zijn allemaal andere chefs, zal ik maar zeggen, waar we tegenover staan. En die hun timing loopt ook niet altijd overal gelijk. Dus de Vlaamse collega's bijvoorbeeld worden niet geconfronteerd met die maatregelen rond het statuut van het federaal openbaar ambt, want zij vallen daar buiten. Dus vandaar dat het voor hen niet zo makkelijk is om dan ook te zeggen, ja, wij gaan ook het werk neerleggen, want ja, tegen wat? En voor wat? Zij zitten met een andere overheid, andere regels en zo verder.
Ik ben heel geïntrigeerd door die tuchtprocedure die wordt aangepast. Want als ik dan verder denk, dan bereid ik er gewoon het gevolg aan vast van mensen gaan denken van, och, waarom moet die procedure zo streng zijn? Ja, waarschijnlijk omdat die ambtenaren ook allemaal maar delinquenten zullen zijn. En dan wordt het imago dat alle ambtenaren heel de dag liggen te slapen op hun bureau, bij wijze van spreken, nog eens versterkt.
Ja, natuurlijk. Dat is ook iets dat de minister van ambtenarenzaken waarschijnlijk zal gedacht hebben. Van, dat gaat de bevolking alleen maar voor juichen. En, en de media zullen daar ook wel aan meewerken. En ik moet ook zeggen, het is bij de collega's op de werkvloer nu niet het grootste pijnpunt. Want iedereen denkt van zichzelf natuurlijk dat hij of zij de perfecte mens is die nooit een misstap doet. Het zijn altijd de anderen die daarmee in aanraking komen. Maar ik moet zeggen, ik moet zelf als vakbondsverantwoordelijke toch heel regelmatig mensen verdedigen die in zo'n tuchtprocedures verzeild zijn geraakt. En het is soms echt onvoorstelbaar voor welke pietluttigheden sommige chefs het nodig vinden om een toch vrij zware procedure, tuchtprocedure op te starten. Dus men moet daar toch een beetje menselijk in blijven ook, vind ik. Ja. En ja. Dat is eigenlijk minder en minder het geval.
Zijn er eigenlijk is er overleg geweest tussen de ACOD en iemand van de regering, al is het maar de secretaris die aan de balie zit of zo?
Nee, er is formeel overleg, dat is ook wettelijk verplicht. Hè. Wanneer men wijzigingen aanbrengt in het statuut van het personeel, dan moet daar sociaal overleg met de representatieve vakorganisaties over georganiseerd worden. Maar voor deze regering is dat eigenlijk meer een symboolkwestie. Ja, dat is nu eenmaal verplicht, dus dan doen we dat. We gaan rond de tafel zitten, hier zijn de ontwerpen, hebt u opmerkingen? Ah ja, dank u voor de opmerkingen, maar buiten wat punten en commas verandert er eigenlijk wezenlijk niks. En dat is soms echt belachelijk. Ja, ik ga een voorbeeld geven met die voorstellen om dus de ambtenaren te kunnen plaatsen waar men zin heeft. Er is één voorbeeld waar dat een heel reëel probleem is. Het is namelijk zo dat de diensten van financiën die in de haven van Antwerpen werken, de douane, die werken eigenlijk op twee verschillende standplaatsen, noemen we dat dan, administratieve standplaatsen. Namelijk Antwerpen, de rechteroever, en Beveren, de linkeroever. En als men dus iemand wil overplaatsen omdat er een probleem is, bijvoorbeeld op de linkeroever, en men heeft niet genoeg personeel, en men wil een douanier overplaatsen van Antwerpen naar Beveren, ook al is dat maar tijdelijk, dan kan dat eigenlijk zomaar niet. Daar zijn zelfs de vakbonden mee akkoord dat dat een anomalie is en dat daar een oplossing voor moet gezocht. Dus wij hebben een voorstel gedaan om daar een uitzonderingsregime in te installeren en dat op te lossen. Dat heeft de regering uiteindelijk niet weerhouden. Zij willen mordicus hun eigen zin doen en zich dus bezig blijven houden met allerlei maatregelen die iedereen in de gordijnen jagen en waarvan we nog maar moeten afwachten of het dan uiteindelijk wel iets gaat opleveren. Dus het zijn eigenlijk dikwijls, ideologische beweegredenen. Van de Put, de minister van ambtenarenzaken, zegt dat hij de ideologie in een kartonnen doos gestopt heeft en aan de deur heeft gezet. Maar dat zal dan toch eerder een andere ideologie geweest zijn dan die van hemzelf. Maar goed.
Misschien bedoelde hij een archiefdoos of zo. Om door te gaan op het artikel van de Tijd. Hetgeen wat daar ook in staat, is de factor sociale verkiezingen. En dat men eigenlijk, om het even op flessen te trekken, probeer te laten zien wie dat de sterkst zijn, de strafst is in aanloop naar die verkiezingen. Maar in hoeverre speelt dat mee?
Ja, in de openbare sector speelt dat nauwelijks mee. Dus de enige, ik ken ze niet allemaal in detail, maar waar er sociale verkiezingen in de openbare sector georganiseerd worden, dat is onder andere bij de lijn, het openbaar vervoer tussen steden en gemeenten en insteden en gemeenten. De spoorwegen ben ik zelfs niet zeker van, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in de grote federale openbare sector zijn er gewoon geen sociale verkiezingen. We hebben wel intern in de vakbeweging verkiezingsregels. En bij ons is dat vorig jaar gebeurd, bij de Socialistische Vakbond. Dus binnen de openbare sector speelt die wederzijdse opbouw door middel van de sociale verkiezingen eigenlijk geen rol. Dat is meer iets voor de privésector.
Is het daarom dan ook dat de ACOD op dit moment dan zich eigenlijk het strijdbaarst laat zien, omdat men die molensteen van de sociale verkiezingen niet rond haar nek heeft hangen?
Ik weet niet of dat de voornaamste reden is. Ik denk meer dat wij nu eenmaal de meest geviseerden zijn. Of toch dat gevoel hebben minstens. Het is ook zo, de media zitten constant te bashen op openbare diensten die slecht functioneren en vergeten er dan bij te schrijven dat we ook de middelen nooit krijgen. Dat de middelen integendeel altijd maar afgebouwd worden. Deze regering voorziet een vermindering van de investeringen in de openbare sector met 1/3. Ja, dan moet men ook niet verwonderd zijn dat de prestaties ondermaats blijven. En wij vrezen natuurlijk ook dat men dat zeker met grote overheidsbedrijven eigenlijk bewust doet om ze bewust kapot te maken, zodanig dat iedereen gaat schreeuwen om privatisering. Wij denken dat dat eigenlijk de achterliggende redenering is. En dus omdat wij ons in het vizier genomen voelen, ja, reageren wij natuurlijk. Dat is nogal logisch.
We hebben van de week met de staking van de luchtbegeleiders gezien hoe goed een staking wordt onthaald in de media. Maar ja. Wat gaat... Ja, zeg maar.
Ja, nu in dit geval, dat is eigenlijk geen staking natuurlijk. Hè. Maar het toont wel aan, als men sociaal overleg herleidt tot een luidere formaliteit, dan krijg je altijd heel ontevreden mensen die zich het slachtoffer voelen. En dan beginnen die op een onvoorspelbare manier te reageren. En dat is wat er, denk ik, bij de luchtverkeersleiders gebeurd is. Zij zijn niet in staking gegaan. Zij zijn miraculeus ziek geworden, allemaal tegelijk. Dus,
Want hetgeen dat opviel tijdens die dag, was dat men op een bepaald moment echt het zelf niet meer wist waarover het eigenlijk ging. Dus dat alle info eigenlijk bij de luchtbegeleiders, bij de verkeersleiders zat, maar dat men er eigenlijk niet veel van wist van waarom het was en dat daardoor de perceptie heel, heel slecht kwam. Dus de vraag is dan heel logisch, van hoe gaat de LCOD ervoor zorgen dat men de bevolking hierover kan informeren van wat de precieze aanleiding en waarom het eigenlijk zelfs terecht is om de staking te doen?
Ja, wij gaan dat doen door te doen wat de arbeidersbeweging van in het begin in de 19e eeuw altijd gedaan heeft, namelijk we gaan zelf pamfletten schrijven en die uitdelen. Vermits als we persbericht uitgeven, dan staat het niet of op pagina 18 van de krant een klein berichtje vermeld. Als het al vermeld wordt, en meestal wordt het dan zodanig herschreven dat het helemaal anders geïnterpreteerd is en daardoor onjuist wordt. En ja, wij hebben de kranten niet in onze handen, die zijn allemaal in privéhanden momenteel. En de audiovisuele media zitten mee in het gevecht om de kijkcijfers, luistercijfers, reclameinkomsten en zo verder. Dus ja, dat is allemaal een beetje van hetzelfde laken en broek. Dus wat kunnen wij doen? Wij kunnen ons alleen maar rechtstreeks naar de mensen richten met onze eigen middelen, pamfletten, interviews zoals dit.
De audiovisuele media. Ja. Is het eigenlijk nu wachten totdat die sociale verkiezingen voorbij zijn voor er weer kan worden gesproken van een unificatie, verenigde strijdkracht, zal ik maar zeggen?
Ja, er zijn binnen de vakbeweging natuurlijk militanten, hoog en laag, die daarop hopen en daaraan ook werken. Ik denk dat ik dat zelf ook doe. Er zijn er natuurlijk anderen die een andere strategie ook in hun hoofd hebben, om te zeggen van ja, maar ja, als de sociale verkiezingen achter de rug zijn, dan gaan we stilaan naar het einde, min of meer, van deze regeringslegislatuur. Dan komen er verkiezingen, eerst en vooral gemeenteraadsverkiezingen, en daarna de parlementaire verkiezingen. En men hoopt er dan op dat die door de oppositie gaan gewonnen worden en dat er dan een andere regering komt en dat alles dan terug pijs en vrees zal zijn. Ik heb mijn twijfels of dat dan een haalbare kaart is, die strategie. Maar goed, ik ben ook maar één tussen velen. Dus, ik denk eigenlijk dat we liefst zo snel mogelijk proberen terug allemaal op één lijn te komen met de verschillende vakorganisaties. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het niet voldoende is om het allemaal eens te raken over waar we het niet mee eens zijn. Wij gaan ook zelf alternatieven moeten naar voren schuiven. En daar mangelt het een beetje aan. Dus er wordt dan wel gezegd, er zijn alternatieven, kijk op onze website. En dan op onze website staan heel de brochures enzovoort. Dat is allemaal heel goed. Maar we zouden, denk ik, goed aan doen van zelf die alternatieven meer in de verf te zetten. Zeker nu. Iedereen is verontwaardigd over de Panama Papers. Het gebruik van belastingparadijzen om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Wel, bij de ACOD Financiën hebben wij een voorstel om een gigantische vermogensbelasting in één klap door te voeren. Waarmee al die problemen direct opgelost zijn. Want je hebt dan een vermogenskadaster, afschaffing van het bankgeheim, en je hebt daar allemaal zicht op die kapitaalstromen. Maar daar wordt weinig over gesproken door de vakbeweging in haar geheel. En dat is eigenlijk een beetje een spijtige zaak. Dat zouden we meer moeten doen.
Oké, ik was eventjes aan het kijken of Bert misschien nog een vraag had.
Maar ik verwijs daar naar een artikel in de Tijd. Dat is misschien ook iets voor jou, Peter. Ik heb daar een artikel gevonden van een naamgenoot van mij, meneer Peter de Keizer. Die, en dat hoor je de laatste tijd wel meer, die wil de collectieve sociaal overleg een beetje afschaffen. Die wil naar individuele arbeidsovereenkomsten gaan. En ik citeer even, want een ongeveer 38-urige werkweek is maar een eerste voorzichtige stap in de goede richting. Waarom geven we werknemers en werkgevers niet nog meer vrijheid om een overeenkomst te sluiten? Een gescheiden vader met co-ouderschap wil misschien maar 5 uur werken in de week dat hij de kinderen heeft, om dan 60 uur te werken de week dat hij de kinderen bij mama zijn.
Ja, dat zijn allemaal van die ballonnetjes die opgelaten worden. Nu, in het regeerakkoord worden er stevige stappen in die richting gezet. Hè. Er staat letterlijk in het regeerakkoord dat men in plaats van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, dus bijvoorbeeld voor de gehele scheikundesector, om nu maar een voorbeeld te geven, in plaats van daarop in te zetten, dat het beter zou zijn van in te zetten op bedrijfsovereenkomsten. En dit gaat nog een stap verder, want dit gaat nog verder naar beneden. En het maakt uiteindelijk, als resultaat, als dat er ooit van zou komen, is het resultaat natuurlijk dat de werknemer als individu tegenover de werkgever staat, ja, waarbij de werkgever alle macht aan zijn kant
heeft. Dat is het einde van het sociaal overleg.
Ah ja, natuurlijk. Ja.
En ook voor iets van een evolutie die is ingezet in 1890.
Ja.
Het is toch wel bijzonder opmerkelijk.
En ja, ja.
Ik geef nog even mee dat het komt van de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. U weet wel, dat is de man die geweldig advies heeft gegeven toen u naar het casino ging en daar uw hemd verloren hebt.
Inderdaad, ja.
Ja.
Misschien nog één opmerking. Het is heel juist dat je vergelijkt of verwijst naar 1890. Deze regering vindt van zichzelf dat zij zeer daadkrachtig en progressief is en de vakbonden zijn conservatief. Maar deze regering wil wel terug naar de 19e eeuw en dat is eigenlijk reactionair.
Het begint op te vallen, dus we hebben jou gesproken, denk ik, op 17 maart. We zijn nu 16 april. Er is heel veel veranderd, zoals we daar straks zeiden. We zitten op een moment waarop dat alle grote veranderingen precies op gang beginnen te komen, dat de regering echt haar zin begint te doen, waardoor dat we misschien op 17 mei misschien zelfs niet meer uitzenden, omdat we nu aan het werk moeten zijn. Maar bij wijze van spreken, is dit ook een heel cruciaal moment voor de strijdbeweging dan?
Ja, maar het gaat nog erger worden, hè? Want uiteindelijk nu heeft men gebruik gemaakt van die begrotingscontrole om een aantal dingen in de stijgers te zetten, laat het ons zo zeggen. Zogezegd gaan we dat financieel allemaal niet voelen, maar het moet wel 2 miljard opbrengen. Dus ja, dat kan dus niet dat we dat niet gaan voelen. Hè. Maar bovendien is het ook zo, dit is nog maar een tussentijdse begrotingscontrole. In het najaar gaat men een nieuwe begroting voor volgend jaar opmaken en daar zoekt men 3 miljard besparingen. Dus daar gaan nog zwaardere klappen komen. Gelukkig zal dan de campagne voor de sociale verkiezingen voorbij zijn. Dus misschien dat we dan terug een nieuw momentum kunnen creëren.
Oké, perfect. Peter, we spreken dus misschien nog eens over een maand. En wie weet in wat voor een bordeel we dan zijn terechtgekomen. Dankjewel, Peter Veldmans.